De deurcollecte is vandaag en ook volgende week bestemd voor rente en aflossing.
Onze hulp en onze verwachting staat in de namen des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde niet heeft geschapen en nog onderhoudt en draagt door het woord zijner kracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God den Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen op Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Van hem die gij geheiligd had. En wat er verder volgt in het 9 van 89.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 16, de eerste 15 versen. En hij kwam te Derbe en Lystra, en zie, al daar was een zekere discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren. Want zij kenden alle zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. En werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af naar Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Daar was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, Zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen, die tezamen gekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons.
Zoek het aangezicht des Heeren. O Heere, gij wilt dat we bezig zijn in de dingen der eeuwigheid. Dingen die ten leven en ter zaligheid zijn dienende. Gekomen in de staat ter vernedering is het door u betuigd. Wist het niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Gij hebt aan de wil uws vaders voldaan. Gij hebt uzelf gegeven tot borg en zadigmaker. Gij hebt de pers alleen getreden in het verdienen van de zaligheid en om de toepassing daarvan te verwerven. Heren, wij waren in die dingen niet bezig uit kracht van onze diepe val in Adam. Bezig met de dingen van deze wereld. Bezig met de dingen der ongerechtigheid. Dingen die ons aftrekken van datgene wat ten leven en ter zaligheid is dienende. Wij smeken u, Heere, wil onze harten vervullen met uw geest. Opdat in dit morguur uw naam verheerlijkt werd in onze harten en door onze harten, door vervuld te worden met de dingen der eeuwigheid. Gij zijt vanuit de eeuwigheid gekomen in den tijd, om de dingen der eeuwigheid ons bekend te maken, opdat wij door wederbarende genade eeuwigheidskinderen zouden worden, opdat gij de eeuwige God de hoogste plaats zoudt hebben in onze harten. Gij weet het, Heren, hoe verdorven wij zijn, hoe ellendig wij geworden zijn door de zonde, hoe afkerig van u en van uw wegen. Het is ons bestaan het u toe te roepen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Och, Heere, zie in ontferming op ons te neder, want wat uit Adam is, kan alleen door u verbroken, door u gedood te worden, om ons te stellen in het leven der genade en het uit te roepen bij deze dingen. Leef ik en is het leven van mijn geest. Gij weet het, Heren, hoe het gesteld is in ons hart. Op dat leven met u de hoogste plaats heeft in ons innerlijk leven. Of gij boven alles ons dierbaar en onmisbaar zijt geworden. Wordt dat leven in ons gemist, Heere. Dat deze uren mocht wezen voor ons hart het uurtje der minne. Dat ge door uw hart vernieuwende genade ons kwam te vervullen met uw geest, met uw liefde, te versieren met uw vrezen, opdat we zouden mogen komen tot uw onberouwelijke keus om u te vrezen en uw wegen te wandelen, dat jong en oud van noden heeft. Heere, gedenk ons in het spreken van uw woord, in het uitdragen van uw getuigenis. Daarin zijn we zo afhankelijk van de dierbare werkingen des Heiligen Geestes, om te spreken vanuit u en te spreken tot uw gemeente van hart tot hart, om in contact te mogen komen met u de Allerhoogsten. Ook bij de voortgang hebben we dat van nodig om te getuigen: bij deze dingen leef ik en is het leven van mijn geest, om iets van het hemelleven te mogen proeven en smaken in onze harten. Gedenk uw gemeente, Heere, in al haar nood en zorg. Hij kent de zieke, de zwakke, de oude van dagen, weduwen en wezen en weduwnaren. Ach, laat ze bij u schuilen, Heere. Laat ze het mogen ervaren. De Heere denkt aan mij om de weg met vrijmoedigheid op u te mogen wentelen. Heere, gedenk uw kerk over de lengte en breedte der aarde. Gedenk het werk der zending. Laat uw koninkrijk komen. Houd uw hand niet stil. Sta op, o Heere, om uw grote daden, uw wonderen van wederbarende genade, allerwegen te verheerlijken, opdat mocht te worden en wederkeren tot u, den Heere, om te wandelen in uw wegen. Gedenk ons volk, ons vastenhuis en alle die in hoogheid zijn gezeten. Gij kent ze, Heere, in al die noden. Versier het hart met uw vrezen. Dat toch is het beginsel der wijsheid. Wil het schenken naar de grootheid van uw barmhartigheden. Gedenk al uw knechten en ambtsdragers die bezig zijn en dienen van de gemeente. Maak uw dienende liefde heerlijk. En vergeef ons onze zonden, Heere. In het bloed uw zoons, Jezus Christus, om uw vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen. Dat geeft licht, vreugde en zaligheid in het hart. Amen. Zingen we het Psalm 25 en daarvan het 8e en het 10e vers. Zie op mijn gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verscholven. En wat er verder volgt, 8 en het 10e van 25, inmiddels uw gelegenheid gegeven worden, uw liefde gaven uit te reiken. Thank you. versen 14 en 15 van uw voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 16, waarom het toch komt ter overdenking. Waarvan het hierbij woord al dus luidt. En een zekere vrouw, met name Lydia, een verkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, dat zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Lydia beleeft ten eerste haar levensnood. Ten tweede haar levensvreugd. En ten derde haar levensdoel. En mocht het u behagen, o dierbare, om verder ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelsonderwijzing, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Lydia heeft een nieuwe naam ontvangen, geliefden. Hoe zij voorheen genaamd werd, is ons niet bekend. Maar de naam Lydia was niet de naam van haar geboorte. Lydia betekent nieuw geborene. Zij kent een tweede geboorte. Ze is vanuit het heidendom overgekomen tot het jodendom. Nu had dat wel meer plaats. En dat zonder wedergeboorte. Zonder vernieuwing des harten. Maar hier staat het op de voorgrond. Een nieuw geborenen. Een nieuw leven. Zij behoorde dus uit kracht van wedergeboorte tot het zaad van Abraham. Leefde uit die beloften. Zag heilbegierig uit naar de komst van Jezus Christus. Haar oog was geopend voor de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van het kennen van Christus. Zij leefde sindsdien een biddend leven. Dat is het allerduidelijkste bewijs van de wedergeboorte. Men kan wel gaan praten over godsdienst en vele andere geestelijke dingen, maar als men niet beleeft een biddend leven, dan mist men het geestelijke leven. Het staat geschreven van Paulus, ziet hij bidt. Hij is gebonden aan de troon der genade. Dat komt tot roep van Gods genade ook van haar gezegd te worden. Tot het einde was ze dan ook in beproeving. Ze hield samenkomsten. Gebedssamenkomsten. We lezen niet dat er een man bij was met een gebedsring of rol, maar zij kwamen tezamen als vrouwen. En dat is geoorloofd. Een openbare eredienst was het in de grond der zaak niet. Maar vrouwen mogen wel terdege samenkomen om elkander op te wekken, aan te sporen tot een innige gebondenheid aan de troon der genade. En om daarin niet gestoord te worden, zocht men de stilte, de eenzaamheid, buiten de stad, bij de rivier, om daar ongestoord bezig te wezen in het gebed. Dat is wel het juiste. De stilte der eenzaamheid. Alleen met God te zijn. Isaac ging in het veld. De Heer Jezus zocht ook de eenzaamheid om te bidden. De stilte van de nacht om bezig te wezen in de dingen des Vaders. Kennen wij een gebedsleven? Ik twijfel niet. U bidt, u dankt. Maar dat is niet de zaak. Dat is heel goed. Maar hebben wij een innig gebedsleven? Dat weet u niet alleen. Al is u alleen. Dat weet God. En dat weet u. Daarin heb je den Heere tot getuige. Ja, soms is het donker. Soms gaat het onder vele bestrijdingen. Maar toch, weet het niet. En het kan zijn dat de poort open gaat. En dat uw hart mocht uitstarten. En zeggen, de Heere hoort het. Ik heb toch wat gebeden. Maar als u dat nu niet lukt, niet geschonken wordt, en de Heere houdt zich verborgen, zeg dan niet, de Heere hoort het niet. Omdat ik het licht van zijn vriendelijk aangezicht niet aanschouwd heb. De Heere hoort het. Hij beproeft u. Hij houdt zich verborgen om u te beproeven of het werkelijk om hem te doen is. Dan kunt u het niet nalaten. Dan is het een volharden in het bidden. Het is de polsslag van het geestelijke leven. Als u daarop let, weet u terstond hoe het met ons geestelijk leven gesteld is. Terstond weten we dat. Wordt dat minder? Gaat de ernst verminderen? De drang des harten verminderen? De behoefte verminderen? Dan is het geestelijke leven niet vruchtbaar werkzaam. Zoek het gebed. Het is alleen bij hem te vinden. Lydia beleefde haar levensnood. Ze heeft gehoord van de beloften Abrahams. Anders zou zij geen biddend leven hebben kunnen leven. Bidden is gebruik maken van de beloften. Probeer het maar eens. Een gebed op te schrijven zonder gebruik te maken van de belofte. Dan moet u verstom. Verstom. Dat is de bron van het gebed. De bron van het geloof. Ja, er is wel een gebed zonder belofte. Dat gebeden zal worden in de dag des reeds. Bergen valt op ons. Heuvelen bedek ons voor het aangezicht van hem die komt ten gerichte. Maar u gevoelt, dat is een wanhoopskreet. Dat is niet een bidden tot God, maar tot de heuvelen en tot de bergen in de wanhoop des harten. Maar om tot God te bidden, heb weten wij de belofte des verbonds vervullen? Vraag uzelf, met welke belofte ben ik nu werkzaam aan de troon der genade? Of kunt u dat niet zeggen? Vanuit de banden? Vanuit het gemis? Vanuit de duisternis? Vanuit de strijd? Allerlei noden zijn er. Lydia weet het. Wat bidt u om? Welke belofte leeft er in uw ziel? Hoor maar. Kom over en help ons. Dat is de noodskreet van haar ziel. Of de Heere mocht overkomen en helpen. De dichter zingt en biedt. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Heet de hulp van de Heilige Geest van Ode. Ook zij had die van noden. Kom over en help ons. U weet toch dat hij komen zal? U houdt toch die belofte voor waarachtig? Maar die belofte moet niet alleen vervuld worden met zijn komst in het vlees, maar ook met zijn komst in het hart, om hem te mogen omhelzen. Het schijnt ons toe, met zekerheid kan het niet gezegd worden, dat ze iets gehoord heeft van de nieuwtestamentische bedeling. Ze leeft op de grens van het oude en nieuwe verbond. Aanvankelijk was het alleen het oude verbond. En door de belofte van dat verbond is ze nieuw geboren geworden. Is aan de God van Israël verbonden geworden. En mag ze gedurig haar hart voor hem uitstorten. Maar hem omhelzen in het geloof dat hij gekomen is om de belofte te vervullen, de zaligheid te verdienen, dat kan. Ze weet er geen weg mee. En die levensnood is in haar ziel. Ja, dat God voor die overgangs perioden. Nee, dat geldt nog. Er zijn er wel terdege die dierbaarheid zien in de beloften des verbonds. De deur der hoop. De ruimte om zalig te worden. Maar hebben daaraan niet genoeg. Mij dunkt, het is toch wel een heerlijke vertroosting te mogen delen in de belofte des verbonds, zeer zeker. Maar het is de aard en de natuur van het geestelijke leven de vervulling daarvan te mogen bekomen. En hem daarin te mogen ontmoeten. Om dat heldenachtig te worden. Ze kunnen hem niet omhelzen. Ze kunnen niet zeggen, hij heeft de zaligheid voor mij verdiend. Ze kunnen niet zeggen, ik ben zijn eigendom. Ze kunnen niet zeggen, ik zal straks ingaan in de eeuwige heerlijkheid. In de grond der zaak is het nog een staan voor eigen rekening. Die zijn er. En ik onderstel ook die staan daarvoor. Nou ja, mensen, je moet dat maar aannemen, je moet dat maar geloven. Ja, dat soort, nee. Daar zijn ze niet van gediend. Nee, zo moet je met die mensen niet handelen. Ze willen niet wat gepleisterd, niet wat bedrogen worden. Nee, dat moet hier zelf aan de pas komen. En dat is niet een zekere godsdienstige geleidelijkheid, maar daarmee zijn ze in arbeid aan de troon der genade. Christus is niet alleen gekomen om dat heil te verdienen, maar hij is ook een middelaar van toepassing. Toepassing. Hij past dat toe door zijn geest aan het hart. Hij maakt het ons deelachtig. Het is niet alleen schenken,
maar ook een deelachtig worden. En om dat deelachtig worden heel begeerig van de Heer te verlangen, moet ons oog voor het goddelijk schenken geopend zijn.
Ik die nood verkeert. Ik denk eens even in, daar zitten ze in de duisternis van het heidendom. Enkele vrouwen hebben elkander daarin ontmoet. En dan komen ze in de eenzaamheid te samen. Maar er is geen prediker. Geen prediker. Maar ze gaan dieren. Ja, dat is het enige. Dat is het enige. En al leven zij onder felle bestrijding. Ze gaan daar toch in doen. Satan weet het. U weet het van Christine. Die leed onder vele bestrijdingen van de vijand. Hij dacht ze wel te verlossen van de greep des Heren. En terug te brengen in zijn heerschappij. Hij kwelde haar bij dagen en bij nacht. En op een nacht stonden twee van die zwakjes bij haar. Zonder dat ze de bergen had dat de wijze van spreken. En zij was biedende werkzaam. Ze bracht er nacht door met wenen en klagen. En toen zeiden ze tegen elkaar: we kunnen er wel mee ophouden. Want met zulke mensen, daar redden wij niet mee. Daar moeten we het voor verliezen. En dat is zo. Die volharden in het gebed. Die geloven in Gods trouw. Die geloven dat hij is een vervuller van de belofte. En dat gaat door alle strijd en druk en droefheid heen. Worstelende aan de troon der genade. De Heere heeft die noodkreet gehoord. Gehoord, denk je even in. Die zou toch zeggen, mensen, leef het maar op. Waar moet die hulp vandaan komen? Ja, aan gene zijde van de Hellespont, ja, daar zijn mensen, daar is het evangelie. Maar zo ver weg. We kunnen die mensen niet bereiken. Hoe kunnen ze ons bereiken? Ze weten van ons niet eens. Maar God weet het. God heeft het doorgegeven aan Paulus. En Paulus heeft het gehoord. Noodkreet uit Macedonië. Help ons. Dat was een wenk van de grote meester, van de koning der koningen. Daar moet je heen. En hier was de Heilige Geest er werkzaam mee. Paulus dacht een andere richting uit te gaan. Zijn plan, zijn zendingsplan, moest gewijzigd worden. Waarom? Hij heeft gezegd, de Heilige Geest liet het niet toe. We kunnen die richting niet uit. God trekt niet met ons op. We hebben stuiting in ons hart. De Geest liet het niet toe. Dat was al voor haar bestemd. En zie, zij horen die stem en ze gaan naar Macedonië reizen. Maar dan gekomen vinden ze niets. Niets, nee. Een goddeloze stad. Gewapend in vijandschap en ongeloof. Dat wist u ja. Als je hier in het openbaar voor de naam en zaak des Heren durft uit te komen, zie je zo in de gevangenis. Trouwens, dat heeft Paulus wel ervaren na die tijd. Hij verhief zijn stem te straten van die stad. En hij werd gegeeseld op bloedens toe in de gevangenis geworpen. Daar zijn we hier niet van gediend, dat moeten we hier niet horen. Is je gevoeld? Ze kwamen als in het hol van de leeuw. Daar. En toch, ja, hier moet het vandaan komen. Het was de Macedonisch man die riep. Ja, Jezus Christus riep als een Macedonisch man, heeft dat doorgegeven. Hij hoorde dat uit haar hart, uit haar mond en dergenen die bij haar waren. Ze zochten, hier moet het zijn. En eindelijk vonden ze er, na een lange tijd zoekens, al is het kort geweest, is het nog lang. Maar zoeken duurt altijd lang. Ze konden het hier niet en daar niet vinden. En ze vonden daar waar ze het niet gezocht hadden. Ze zochten het in de stad en ze vonden het buiten de stad. Daar werd die vrouw in haar levensnood ontmoet. Dat is die wonderlijke zorg Gods. Over zijn kinderen en over zijn knechten. Hij brengt ze bij elkaar. Ze krijgen elkaar te ontmoeten. In den Heere. Dat is van God. Het is door zijn hand geschied. Kent u dat? Dat je elkander mocht ontmoeten. In den Heere. Wij staan erop te wachten. Hij is gezonden. En het woord wordt geopend. Nu krijgen we haar levensvreugd. Nu wordt Christus haar gepredikt. Als de verwerver, de toepasser van de zaligheid. De vervuller van de belofte. En zij wordt in haar hart vervrijmoedigd om dat aan te nemen. Dat zou ik toch wel willen weten. Hoe zou dat toch gaan? Want ik heb in mijn hart ook een grote schuchterheid in het aannemen. Ik ben erg bang voor nemen. En die neem is een dief. Ja, dat heeft plaats. Er zijn er die het nemen. Die het zich toe-eigenen. En in dat nemen wordt de Heere niet ontmoet. In dat nemen wordt de vrijheid niet geschonken. In dat nemen wordt uw ziel niet gesteld in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Hebt u het soms genomen? Hebt u het soms genomen? Of aangenomen? Welk onderscheid is er? Ja, als je het neemt, dan ben je voor altijd klaar. Die mensen hebben het genomen, zichzelf toegeëigend, ze hebben het gegeven de zon, ze zijn kind van God. Ze zijn bij wezen, ze spreken kant en klaar. En zo is het niet. Met het aannemen, dan staat de zaak geheel anders. Hoe gaat dat? Dat gaat natuurlijk wonderlijk. Maar eenvoudig. De Heer Jezus heeft gezegd. Moest ik niet zijn in de dingen mijns vaders. Dat wist u toch? Dat was u gezegd. En hij heeft de grootste moeite gehad. Omtrent zijn discipelen. Om duidelijk te maken dat hij gezonden was. Door de Vader. En dat hij niet gekomen was voor eigen rekening. Sommigen wilden wel van zijn brood eten. Wilden hem wel koning maken. Dat zou fijn zijn, een broodkoning. Maar niet aannemen als een geschenk van de Vader. Nu, als u dat buiten de Vader omdoet, kunt u door de Vader niet getrokken worden. Dan doet u het voor eigen rekening. En dan kunt u niet komen in mijn gunst, in mijn gemeenschap. Zo wil ik nooit koning zijn. Hij wil wel uw koning zijn. Maar gezond zijn door de Vader. Als zijn geschenk.
Dat gaat niet anders.
En dat ziet men zo niet in. Maar de Vader heeft hem gezalfd. De Vader heeft hem gegeven. En hij zal zijn hand tot het kleine redden. Mijn knecht, mijn uitverkoren. uitverkorene, zegt de vader. Hij zal het gekroopte riet niet breken en verbreken. Hij zal het rokende vlaswiek niet uitdoven, in geen geval. Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Hier heb je ze. Die daar smekend, biddend, te samen zeggen. Ik zou zeggen, week in, week uit. En toch in dat gemis staande blijven. Hoe is het mogelijk? Ja, maar dat is wel genoeg, niet hoor. Ik denk dat wel. Het hart uitstorten voor de Heere. Het is ons dierbaar. Hadden we dat niet, dan zouden we het niet volhouden. Maar in dat smeken, in dat bidden, in het uitstorten, krijgen we toch steeds meer hopen op de Heere dat hij ter zijner tijd zijn belofte zal vervullen. En dan gaat het oog open voor de zorgen des vaders. Hij heeft zijn zoon gezonden. Hij heeft die boodschap tot hen gebracht. Hij heeft het gebed verhoord. En nu openbaart de vader zijn liefde in het schenken van Jezus Christus. Hij bevrijdt, moedigt het hart. Hij neemt alle schuchterheid weg. Hij zegt met kracht en met klem: kust mijn zoon. Kust hem. Met een kus van welkom. Welkomstgroet. Zo. Een boodschap van de vader. De vader zelf heeft u lief. De vader heeft mij gegeven. Opdat u zijn ontfermende liefde zou leren kennen. En het kracht daarvan mij zou aanvaarden. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Je mag in Christus God ontmoeten. En zie, ze namen dat over. Van ganser harte over. Ze werden gedood. En de dood houdt in de middelaarsbediening van Jezus Christus. Zijn doop is zijn ondergaan in de vloekdood des kruises. Zijn opstanding is het opkomen uit die diepte om het verdiende heil toe te passen. Nou, hij is opgewekt door de Vader. Daarin is de vergeving der zonden. Daarin is de verzegeling van Gods beloften. Ze mogen hem in die doop omhelzen als de van God geschonken zalig. Alles schuld vergeven. En hij schijnt het weg ten eeuwige leven. De zalige huwde had een levensvreugde. Zou hij dat ook mij willen schenken? Ja, maar dan moet u toch op enkele dingen letten. Het kan best zijn dat u de oorzaak ervan is dat dat geen voortgang heeft in uw hart en leven. Hoe kan dat? Ja, u kent gebedsverhoringen. U kent vertroostingen. U is in de omstandigheden van het leven geholpen. Als u terugdenkt, is u toch van dat leven geen vreemdeling. Maar hebt u daar uw grond van gemaakt? Van die vertroosting? Stel je voor, wie had het gedaan? Ik ben nieuw geboren. Ik ben onder Gods zorg en leiding in aanraking gekomen met het volk. Ik heb die belofte lief gekregen. Ze zijn mij dierbaar. Van dat geestelijke leven ben ik geen vreemdeling. In geen geval. Maar
Hier staat, haar hart werd geopend. Haar hart werd geopend. Hoe was dat nu voor die tijd? Ik dacht dat hier haar wedergeboorte lag. Want haar hart werd geopend. Geliefde. Wij moeten telkens weer een geopend hart bekomen. De Heer Jezus zei, heb je nog het verharde hart? Verstaat je het nog niet? Zo was het met de discipelen. Een hart, al waren ze die keus stilachtig. Dat nieuwe leven, dat was in het hart. Maar hun hart stond niet open voor de middelaarsbediening van Christus. Hoor. Dat was er
voor gesloten. Gesloten.
Dan heeft de Heere geen werk gehad om hun ogen, hun hart te openen voor dat borgtochtelijk lijden en sterven van Christus. Hij was gesloten en ze zaten wel in treuren, in droefheid ter neder. Maar ze zagen er niet doorheen. Het hart moest ervoor geopend worden dat ze die Christus in hun opstanding konden omhelzen. Het hart moest ervoor geopend worden dat ze hem leerden kennen en omhelzen in zijn hemelvaart. Dat ze blij waren dat hij ging met die gezegende offeranden tot een vader. Een hart moest geopend worden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zaten op te wachten. Ja, wat er gebeuren zou. Ze wisten het ook niet goed. En daar ging het hart open. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ge weet het. Er zaten mensen die het nieuwe leven kenden. En als de apostel bij hen kwam, zeiden zij, we wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Was? Ze moesten mee bekend gemaakt, het hart moest ervoor geopend worden. Dat is een doorgaande zaak. Al weet je het niet bij ervaring, dat uw hart zo gesloten kan zijn. Zo donker kan zijn. Dat ongeloof zo de overhand heeft. Daar kan niks uit in de conflict zien. Ik ben besloten. Zag een heeman. Kan niet uitkomen. Wel brakende. Moedeloos. Soms opstandig. Vader. Dat leest u telkens weer. We hebben het verdoden. Dat de Heer ons hart opent voor hem. En is het zoals bij die emmersganger? Het gaat branden. Was ons hart niet brandende toen hij ons de schrift opende? Zo, versie. Het hart ging ervoor open. En die Christus werd omhelst. Die bediening werd heerlijk gemaakt. Er was feestvreugde. Dat nu is haar levensvreugde. Het is de verhoring des gebeds. Het is de bekroning van het werk der genade. Het is de zekerheid des geloofs die ze daarin mogen ervaren. Zingen we even verder dan. Uit Psalm 97. En daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. En wat er verder volgt in het zevende van 97.
occupant. Dat is die geestelijke familieband. Ze bidt ons, zegt Paulus. Indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf daar. Dat is de bede van Lydia. Dus de onderhouding van de gemeenschap der heiligen. Broeders en zusters in den Heer. Want je hebt toch geoordeeld dat ik getrouw ben bevonden. Getrouw. Ja, dat staat in verband met trouwen. Ik ben getrouwd vandaag. Getrouwd. Want de Heere zegt, ik zal ondertrouwen in gerechtigheid en gericht. Ik ben toch het eigendom des Heeren geworden. Ik ben toch gedoopt. En dat is toch mijn trouwdag. Met die gezegende bloedbruidegom. Jezus Christus. Die heeft ze uitgenoemd. Getrouw bevonden. Ja, daar gaat het om. Het vertrouwen is de grondslag van het huwelijk. Wanneer men geen vertrouwen in elkander heeft, kan er toch van trouwen geen sprake zijn. En nu moet er vertrouwen zijn. Ja, dan Gods kant in zijn werk. En van onze kant in den Heere. Dat is die geestelijke ondertrouw. Het kan best zijn dat het vertrouwen gemist wordt. Wat is dat hier, het vertrouwen? Ja, het vertrouwen dat de Heere ons voor zijn rekening zal nemen. Het vertrouwen dat hij al zijn beloften zal vervullen. Het vertrouwen dat al zijn beloften zijn ja en amen in hem, Gode tot heerlijkheid. Is dat vertrouwen in hem? Denk je dat erin? Weet de Heere dat? Verlangt uw ziel ernaar geheel zijn eigendom te mogen wezen? Voor tijd en eeuwigheid, haar lichaam en haar ziel. Dat. En de Heere vertrouwt haar. Dat wil zeggen, in zijn werk hoor. Wij zijn in de grond de zaak niet te vertrouwen. U niet en ik niet. Laten we daar goed rekening houden. Want wij zijn tot alle kwaad in staat. Maar hij heeft vertrouwen in dat nieuwe leven der genade. Dat is het achter worden van de goddelijke natuur. Dat is het onbedrieglijk en waarachtig werk van de Heilige Geest. En dat is te vertrouwen. Dat wil zeggen, de Heere houdt dat vanuit zijn goddelijke trouw in stand. Dat is geen afval der heiligen. En zo zijn zij getrouwd. Hij de mijne, ik de zijne. Beleeft ge uw doop? Want dat is de diepe betekenis van de doop. Of behoort dat tot het verleden? Als u er niet werkzaam mee bent, als het niet is een innerlijke behoefte des harten dat te beleven, is de zaak toch ongezond. Want als zou dat geestelijk recht zijn tegenover de Heer, dan nog hebben wij de genade van nodig om daarin te volharden. Het kan nog wel eens een keer op echtscheiding uitlopen. Ja, de Heer zegt, ik ben uw man niet meer en gij zijt mijn vrouw niet meer. Dat was echt een huwelijksbreuk tussen God en zijn volk. Zo ver moet het soms komen dat de Heer zich terugtrekt om ons wakker te maken en die kerk te brengen in een noodgeschrei aan de troon der genade. Om het te betuigen, ja, daar ben ik de oorzaak van. Af te wijken van de Heer en van zijn wegen. Dat is dus trouw. En daarom, omdat gij dat geoordeeld hebt, in een zekere zin, hebben jullie ons getrouwd, wil zij zeggen. Haar en die andere vrouwen. U hebt ons getrouwd. U hebt ons gedoopt als middel in ons hand. Onder de bearbeiding des Heilige Geestes. Nu, gaat daarmee. En ze dwong ons dat wij binnen zouden komen. Gesproken werd. En zij dwong ons, zo staat er. Dat deed Paulus volkomen. Hij ging zomaar niet binnen. En waarom deed hij dat zomaar niet? Hij was niet gekomen om het haar. Maar om haar. Niet om het uwe, maar u. Dus ik ga maar door. Die geestelijke zaak is in orde. En dat is van grote betekenis. Het is niet mijn belang, maar uw belang. Het gaat om uw heil, om uw ziel, om uw zaligheid. Nu, toen ze dwong, en dat duidelijk was geworden, zijn ze meegegaan. Dat is, geliefden, het levensdoel. Leven met den Heere en leven met zijn volk. Ik ben een vriend en metgezel van alle die den Heere ootmoedig vrezen. Ja. Ja, ik leef met de gemeente mee. Heel goed hoor, heel goed. Maar kent u in die gemeente ook het geestelijke leven? Hebt u in uw hart behoefte om van hart tot hart te spreken? Misschien zegt u, ja, ik heb vragen, ik heb raadselen in mijn hart. Je kunt er zo met een ieder niet over spreken. Als ik daaraan begin, dan merk ik, ze verstaan me niet, ze begrijpen me niet, ze kennen dat niet. Dan ben ik al uitgepraat hoor, al uitgepraat. Maar je zucht, je bidt en je mag eens een ander ontmoeten en dan kunt u spreken van hart tot hart. Ze verstaan elkaar. Ze kennen die verschillende levens. Ze worden elkander tot een hand en tot een voet op de weg. Het kan ook zijn een zekere schuchterheid in ons leven. Dat we niet mee voor de dag durven te komen. Ik weet van iemand, een kind des Heren, die had buren. En die vrouw vreesde God. Hij zegt, ik heb er nog over in. Moet die buren zijn. Altijd bedekt, verborgen gehouden. Tot op een dag dat ze van hart tot hart mochten spreken. En elkander kregen te ontmoeten in de Heer. Je kunt buren van elkander zijn en vreemd van elkanders hart en leven. Zo is dat. En daarom, wij moeten het daarheen vinden. Om eens over het innerlijke leven te spreken. Kent u dat gebedsleven? Kent u die levensnood? Kent u die worsteling aan de troon der genade?
Kent u die wonderlijke ontmoeting van de dierbare Christus? Kan best zijn dat u ze ontmoet in de eerste beginselen van het leven. En als u niet verder mee kunt, maar kunt u ze bemoedigen? Houd aan, rijd moed. Hij is een hoorder en verhoorder der gebeden. Om elkaar zo aan te storen in het zoeken van den Heere. Is u verder? Hebt u meer leren kennen? Dan is het tot versterkt. Als u daaruit van hart tot hart mag spreken. En zie gelieden, dat is het nu wat zo verzend wordt. Men noemt het als valse schaamte. Je durft er niet mee voor de dag te komen. En het koninkrijk der hemel is binnen. Binnen niet door. De buitenkant is goed. En je kunt over heel veel dingen spreken met elkaar. Dat verborgen blijft. Het ging bij Paulus, het ging bij Lydia, het ging bij die mensen. Om de innerlijke beleving des hart. Is dat er nu niet? Dan kan het zijn dat het leven er is. En dat dat bedekt is dat men er niet voor uit durft te komen. De mensen mochten iets denken dat ik dacht bekeerd te zijn. En dat ben ik niet. Ik ben niet bekeerd. Ik ben onbekeerd. Ik mis de Heere. En dat is van grote betekenis vandaar dat ook die schilderij. Spreek ervan. En zeg maar gerust dat u is het ongelukkigste mens van de wereld. Zo was het met Lydia. Zal het ooit dag worden? Zal het ooit een Heere? Zal het ooit zijn volk daarin mogen ontmoeten? Zit u zo in de eenzaamheid? De Heere hoort het. Hij is verhoorder der gebeden. Zoek toch die gemeenschap der heiligen. En het kan plaatsvinden dat u levensdoel mist, omdat ge klaar zijt met uzelf. U is zo goed bekeerd. Ja, dat heb ik gehoord. U is zo vergeleid. Ja, dat zegt u. U is zo duidelijk gerechtvaardigd. Ja, dat meent u. Allemaal goed en wel en best. Ja, daar sluit u de deur mee. Ja. Maar dat heb ik toch niet te verzwijgen. U moet een aanmerking nemen. Als u goed bekeerd bent en goed gerechtvaardigd bent en ver doorgeleid bent en het daarmee stellen kunt dat het een allerdroevigste teken is. Ik ben u zeker. Het gaat om de waarachtige bekering. Ze blijven missende en wenende mensen. Het krijgt steeds meer type. Die gerechtvaardigd is, dat hij meer gerechtvaardigd wordt. Is die rechtvaardigmaking dan niet volkomen? Absoluut is volkomen. Maar daarom is onze kennis daarvan nog niet volkomen. Bedenk dat wel, een geringe kennis. Om meer en meer kennis te mogen voorkomen, kan de beleving van de rechtvaardig maken. Dat ben ik er wel. Nee, ook de beleving van de heilig maken. En dan is u een ander tot een hand en tot een voet. Die behoorde we niet te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Wat moest mijn hart meer openstaan voor die dingen steeds weer geopend worden. Opdat de Heere steeds meer de hoogste plaats mocht hebben in ons hart en leven. Dat nu is het geestelijke levensdoel. En dat openbaart zich, gelijk naar apostel zegt, in het jagen naar de volmaaktheid. Amen. Laat ons eindigen met dankzij. Heren, we hebben uw woord, uw dierbaar getuigenis, met elkander mogen overdenken. Hoe wonder toch zijn uw wegen die ze niet geweten, paden die ze niet gekend hebben. En ze weten het. We zullen er eeuwig van zingen. Zingen van de wegen des Heeren.
van de wegen in het komen tot die geestelijke kennis, tot de vernieuwing des harten, in het komen tot bekering, in het komen tot de verzoening met God. Het zijn toch wonderlijke wegen waarop gij ons leidt onder de bearbeiding van uw dierbare geest. Heren, gij zijt die grote leermeester. Wij kunnen het elkander niet leren. Wij zijn afhankelijk van uw onderwijzingen, van de werkingen van uw geest om bevrijmoedigd te worden in het aannemen van Jezus Christus, om in ondertrouw te komen, zijn eigendom te mogen worden voor tijd en eeuwigheid. Lieve Heer, wijk niet van ons. Werk met uw geest in ons midden, opdat we zouden kunnen getuigen, deze en die is al daar geboren. De Heer heeft ze op zijn rol geschreven en ze zullen deelgenoten worden van de eeuwige heerlijkheid. Breng ons samen, lieve Heere, aan de avondstond van deze uw dag, om bij vernieuwing bezig te zijn in de dingen der eeuwigheid. Amen. Zingen we psalm 56. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Enzovoort, het vijfde, het zesde van 56. hier een zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.